Dank u wel.
Ik doe wel, hè.
De verbouwing is al begonnen. Ja. Ik moet u zeggen, toen ik me mocht voorbereiden op deze dienst, toen dacht ik eerst aan Yahweh Shema. En ben erop op gaan studeren. Ja, daar eindigt Ezechiël mee. Als het volk van Israël naar een andere plaats moet, dan zegt de Heer, ach, het is wel niet het beloofde land, maar ik ben daar. En hij begroette het volk als het al in ballingschap kwam in Babel. En zo ging ik op weg. Maar ik vond het heel mooi, maar ik kreeg geen boodschap. En de tweede keer dacht ik, ach, toen we gingen verhuizen, ik weet nog goed, we woonden eerst in een heel klein huisje in Klunder. Toen waren we ook maar met z'n tweeën. Maar ja, toen kwam de eerste eraan. En ons huisje was niet groot genoeg om voor een babytje. Dus toen verhuisden we naar het verre Ter Apel. We woonden in de tijd in Brabant. En ja, drie slaapkamers. Wauw, wat een luxe. Maar ja, toen de vijfde eraan kwam, was het huis te klein. En toen zijn we weer verhuisd. Dus ik denk, het huis wordt te klein. U gaat alvast verhuizen. Maar ook dat kwam geen boodschap bij. En toen kwam ik bij Hooglied uit. En ik moet u zeggen, ik heb zelden zo... Nee, dan jok ik. Maar ik heb heel erg genoten van wat ik u door mag geven. En omdat we geen PowerPoint hebben, wil ik u van harte uitnodigen om alvast uw Bijbeltje te openen in Hooglied. Vooraf, Hooglied is het minst gelezen Bijbelboek. En al zou ik aan u vragen, wat staat erin? Dan denk ik dat er sommigen onder u zeggen, ik zou het niet weten. Hooglied? Nooit een preek of een bijbelstudie over gehoord. Ik weet, als jonge jongen vond ik het wel eens grappig om erin te lezen. Want het was nogal beeldende taal. Ook als het gaat om de beschrijving van een bruid. En dat vond je dan wel leuk. Maar de tekst pakken deed ik niet. En ik ben zo dankbaar dat... dat we dat vanmorgen een beetje met elkaar gaan beleven. Hooglied, Shri Hashirim, mag u vergeten, maar dat betekent eigenlijk lied der liederen. En daar begint het al mee. Want daar kom je niet veel voor dat iets twee keer wordt genoemd met ha ertussen. Wat betekent het allerhoogst? Het lied wat het allerhoogste lied is. Wie kent nog meer zo'n uitdrukking dat je twee keer hetzelfde woord tegenkomt? Zal ik je helpen? Het heilige der? Ga eens verder. De Heere? De koning der? Ja. Ziet u hoe belangrijk Bijbelboek Hooglied is als het gaat om het hoogst wat God geeft en wie die is? Moet ik u wel eerlijk erbij vertellen dat elk Bijbelboek geweldig mooi is. Maar als we het gaan hebben over het lied der liederen, dan is het niet Psalm 151. Nee, de Heere God heeft het apart gezet. En het is een lied wat de Heere God geeft met een speciaal doel, omdat het zijn lied is voor jou. En daar begint Hooglied mee. Kijk u alleen maar eens naar het eerste vers. Het hooglied, oftewel het lied der liederen, dat van Salomo is. En ik moet u zeggen, Salomo was nou niet bepaald een toonbeeld van heiligheid als het om vrouwen gaat, want hij had er een 3000 stuks. En ik kan het me niet voorstellen, dacht ik, Heer, ik kan me niet voorstellen dat Salomo dit geschreven heeft. Eén bruid wat hij helemaal op gefixeerd was. Maar toen ging ik het in het Hebreeuws lezen. En toen las ik... Shri Hashirim, dus het lied der liederen, Bara Shlomo. Ik ga het u vertalen. Het lied der liederen, wat geschapen is, Bara, geschapen is door Shlomo, Salomo. Wie weet wat Salomo betekent? De vredevorst. Oeh, ik moet u zeggen, toen ging mijn hart harder kloppen. Want het is het lied wat geschapen is door God, de vredevorst. En dat lied is van zijn hart voor de jouwe. En als je zo Hooglied gaat lezen, dan gaat het open. Het is beeldende taal, het is niet makkelijk. Je moet wat achtergrond hebben soms, maar help elkaar daarin. He, want zo zie je dat de bruidegom, het lied gaat over de bruidegom en de bruid. Hartstikke verliefd is de bruidegom op zijn bruidje. En zijn bruidje begint steeds meer naar hem te verlangen. En het hoofdthema is daarom ook niet liefde, maar verlangen. Moet ik u meenemen naar het Hebreeuwse huwelijk, hoor. Stel je voor, je was een jongen en dan had je wel wat inspraak naar met wie je zou gaan trouwen. En dan zei je tegen je vader zo, met je 14e, 15e, nou pa, dat wichie daar, dat lijkt me wel wat. En dan ging pa naar de pa van dat wichie. En dan zei hij, nou, mijn zoon, die zie wel wat in jou, dochter. En dan ging pa naar zijn dochter en dan zei hij, nou, dat kereltje, dat ziet wel wat in jou. En die dochter had eigenlijk niet zoveel te zeggen, sorry meisjes. Maar ze kon wel zeggen, paps, dat absoluut niet. En dan werd er verder gezocht. Maar in dit geval, vader met vader komen overeen. Oké, jouw zoon mag met mijn dochter trouwen. En dan werd er een bruidsschat betaald. Jawel, dames, je bent heel wat waard. En dat was soms een paar koeien. Of een paar schapen. Maar in ieder geval, er werd flink wat voor betaald. En dan zo werd eigenlijk de bruid gekocht door de bruidegom. En dan zagen ze elkaar en dan werd het huwelijksverbond al een beetje gesloten. Denk aan Maria en Jozef, hè. Daar waren ze in ondertrouw. En vanaf dat moment werden ze ook apart gezet voor elkaar. En weet je wat er dan ging gebeuren? Gingen ze dan zoenen? Forget it. Er werd niet gezoend in de verlovings- of verliefdestijd. Dat mocht pas als je getrouwd was. Sterker nog, het meisje moest vanaf dat moment zelfs helemaal gesluierd gaan lopen. Zo van, je hoeft me niet meer aan te kijken, want ik ben al verkocht. Als de bruid gekocht en betaald was, dan ging de bruidegom het huis klaarmaken om samen in te wonen. En als dat huis klaar was, denk aan de Heer Jezus in Johannes 14, ik ga van u heen om een huis te bereiden en nemen. Als het huisje klaar is en je kamers is klaar, dan kom ik je ophalen. Kom ik terug om je op te halen. En daar keek de bruid naar uit. En vanaf dat moment speelde de bruidegom de hoofdrol in haar leven. Want ze ging potjes en pannen verzamelen, ze ging zich mooi maken. Want ja, ze moest natuurlijk wel de mooiste bruid zijn voor haar bruidegom, enzovoorts, enzovoorts. En dan wachten ze tot het moment dat het huis klaar was. En weet je wat het mooie is? Als dan de bruidegom begon met zijn huis, dan stuurde die zijn bruid alvast een heel kostbaar geschenk waar ze samen mee konden leven. Misschien een braadpan, ik weet niet zo precies. Maar dat is ook als u gekocht en betaald bent door het bloed van de Heer Jezus. Is het eerste geschenk wat God geeft zijn Heilige Geest. Die u alvast verbindt aan die volle huwelijkssluiting straks bij hem in het vaderhuis, bij de Heer Jezus. Nou, heb je wat achtergrond als het gaat over het huwelijk? Nou, het is niet mooi in het plaatje, maar ik ga het u nog wat leren. Ja, het spijt me. Een bruidegom in het Hebreeuws is katan. Misschien heb je daar wel van gehoord. Een katan. En de katan, letterlijk vertaald, betekent hij die zich verbindt. En dat zie je door heel de Bijbel heen. Want het begint dan bij Adam en Eva als ze gezondigd hebben. Dan verbindt de Heere God zijn belofte aan Adam en Eva in de belofte van er zal straks iemand komen die de kop van de slang zal vermorzelen enzovoorts. En dat zie je doorgaan naar Noach, Noachitisch verbond. Naar Abraham, het Abrahamitisch verbond. Naar David, het Davidisch verbond. En door de profeten heen het verbond van de komst van de Messias. De knecht, de dienstknecht des Heer. God die zich verbindt aan een mens en aan een volk. In zijn Zoon heeft de Heere God zich verbonden aan u. En ik had eigenlijk moeten beginnen met twee vragen. Gelooft u dat u verbonden bent aan God? Nu. U hoeft niet hardop te antwoorden hoor, maar van knikken. Maar geloof je ook dat God zich aan jou heeft verbonden? En dat betekent onlosmakelijk verbonden. Dat is het mooie van het zegels die straks geopend worden in Openbaring. Dat zijn zegels die alleen de Heer Jezus kan openen. Niemand anders kan de verzegeling van u door de Heilige Geest met hem verbreken. Katan, hij die zich verbindt. En toen ik ging opzoeken wat bruid betekent, toen viel ik helemaal van mijn stoel. Weet u wat kala, Hebreeuwse woordje voor bruid, wat dat betekent? zij die volmaakt wordt. Even, want ik moet wel de waarheid spreken. Zij die volkomen wordt. In haar bruid. Dus in de bruid, pardon, in de bruidegom natuurlijk. In de bruidegom vindt dus de bruid haar bestemming. Want wat is nou een bruid zonder bruidegom? Dat is gewoon een wichie, toch? Ja, je kan het ook omdraaien. Wat is de bruidegom zonder bruid? Maar dat doen we even niet. Zij vindt in haar bruidegom haar bestemming, maar ook haar doel. En dat is zo prachtig, want dat wordt getekend door heel Hooglied 1. En het eerste wat de bruidegom tegen zijn bruid zegt is: wat ben je mooi. Wat ben je kostbaar. Wat ben je waardevol voor mij. Het eerste wat de Heere God tegen u wil zeggen is: wat ben je mooi. Je bent het schepsel gemaakt door mijn handen. Ik heb je geweven. Je bent mooi. En dat is in contrast met wie die Sulamit, dat is de bruid, die wordt zo genoemd, hoe die getekend wordt. U kunt het al lezen in hoofdstuk 1 bijvoorbeeld, vers 5. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijks, dochters van Jeruzalem. Als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo. Zie niet op mij neer omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede. Ze maakten mij tot bewaaksters van de wijngaarden. En mijn eigen wijngaard, die heb ik niet kunnen bewaken. Of bewaren, dat is maar hoe je het vertaalt. Zie je, dat was een donker meisje. En een donker meisje in die tijd betekende eigenlijk: je was de lowest of the lowest. Hoe zeg je dat? Het minst van het minst. Want had je een beetje een vader die wat centjes had, dan hoefde je niet te werken op het land. Dat deden de klechten of de vrouwen wel. De vrouw wel. En dan mocht jij in de schaduw blijven. En dan bleef je huidje blank. En dat betekende hoe blanker je huidje was, van een hoe hoger komaf je was. En dus het andersom, hoe donkerder je huidje was, ja, dan snoven ze wel eens met hun neus, want daar keek niemand naar om natuurlijk. Je stelde niks voor. De dochters van Jeruzalem waren de dochters die woonden in de Godstad. Die keken neer op haar. En dan zegt zij: maar ik ben mooi, want mijn schoonheid is in mijn bruidegom. Die zegt dat ik mooi ben. Die houdt van mij zoals ik ben. Die vindt mij de allermooiste. En dat is mij genoeg. Dat is mij genoeg. En ik denk wel eens, de paas en maas zegt dat tegen je dochters. He, er is enorm veel verdriet onder jullie pubers. Die zeggen: ja, maar ik lijk niet op Celia de Jong, of weet ik hoe dat mens heet. He, door al die influencers worden ze beïnvloed, want ze moeten mooi zijn, volmaakt zijn, perfect zijn. En dat, als ze in de spiegel kijken, zijn ze dat niet en dat zijn we ook niet. Want je kijkt in de verkeerde spiegel. Meisje, kijk toch niet in die spiegel, maar kijk in de spiegel van hem die jou gemaakt heeft en die heeft gezegd: ik vind jou zo mooi, zo kostbaar, zo waardevol, dat ik bereid ben om voor jou naar het kruis van Golgotha te gaan en te sterven. Ik vind je zo mooi dat ik jou wil ontmoeten. Daarom ben ik uit de hemel, uit die heerlijkheid weggegaan. Om jou te werven, om je te brengen in mijn heerlijkheid. Zie je, zo gaat de bruidegom op gang. Het wordt een preek trouwens van 2 uur als ik zo doorga, dus ik moet een beetje sneller. Sulamit, de naam, betekent eigenlijk: zij die wordt volmaakt. Zij die wordt gecompleteerd. En dat komt precies uit met kala. Ik zal voortaan een beetje ophouden met Hebreeuws, maar zo zie je dat die beelden zo mooi op elkaar inspelen. Als je kijkt dus hoe de bruidegom zijn bruid beschrijft, dan kan je zeggen: jongen, het is een seksboek. Een voorbeeld wat nou niet zo seksistisch is, is bijvoorbeeld: je neus, die lijkt wel op de toren van Jeruzalem. Ik heb voor de grap tegen mijn vrouw gezegd: jouw neus, die lijkt wel op de toren van Pisa. Nou, ik moest bukken, bijna. Maar als je gaat kijken wat de toren van Pisang is, dat is voor ons dan wel, denk ik, daar gaan duizenden mensen per jaar naartoe om ze dat ding willen zien. Het is een kunstwerk. Nou, zo moet u dat zien. Als hij dan zijn bruid gaat beschrijven, dan is het niet per se seksistisch, maar hij beschrijft ze met zeer waardevolle dingen. Om te tonen, om haar te laten zien hoe waardevol ze is. En uiteindelijk beschrijft hij de bruid niet van kop tot teen, maar van teen tot kop. En dan zijn het allemaal diamanten, goud, zilver enzovoort. Opnieuw om te laten zien hoe kostbaar en hoe mooi ze in zijn ogen is. Het beeld van de bruid en de bruidegom vind je in het Oude Testament ook genoeg terug. Allereerst, de Joden zien erin natuurlijk dat de Heere God, de bruidegom, is en zij de bruid. En dat is ook zo, staan we een aantal keren in het Oude Testament. Israël is de bruid van de Heere God. En een van de teksten die ze daar vaak bij aanhalen is dit. U kunt het lezen in Jesaja 62 vers 4 en 5. Ik zal de PowerPoint alsnog toesturen. Dus mocht je die tekst een keer op een rijtje willen hebben, dan kan u even aan uw oudste hun jasje trekken en dan komt dat denk ik wel goed. Jesaja 62 vers 4 en 5. Tegen u zal niet meer gezegd worden verlaten. En tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij. Maar u zult genoemd worden mijn welgeval is in haar. En uw land zal genoemd worden getrouwde. Want de Heere verlangt naar u. Sleutelwoord van Hooglied. En uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Met het land dus. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid. Hier heb je wat je katan en kala. Zo zal uw God zich over u verblijden. De Heere God had het land aan Israël gegeven. Daar hoort het volk bij. Als een bruid en een bruidegom horen ze bij elkaar. En de kinderen van Israël zullen daar wonen. En dan zal de bruidegom naar zijn bruid komen. En daar verblijdt hij zich nu al over. Dus we hebben het woord verlangen en we hebben het woord verblijden al staan. Ook wij kennen het heel goed. Ik had een tekst gevonden, ik zal hem u voorlezen, waarin ook duidelijk is dat het Nieuw Testamentisch is. Dus de bruidegom is de Heer Jezus en de bruid is de gemeente. Efeze 5, misschien kent u die tekst wel uit uw hoofd. Mannen, heb uw eigen vrouw lief zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad van het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten ook de mannen hun eigen vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. En dit schrijf ik u met het oog op Christus en de gemeente, de bruidegom en de bruid. Nu, een van de kerntekst in Hooglied is deze. U kunt het vinden in hoofdstuk 2, vers 16. Daar draait het hele boek Hooglied om en volgens mij de hele Bijbel. Daar staat, mijn geliefde, mijn liefste, is van mij en ik ben van hem. U vindt het ook in Hooglied 6 vers 3, staat het omgedraaid. Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij. En in hoofdstuk 7 vers 10, en dan zie je het groeien. Ik ben van mijn geliefde en zijn verlangen gaat naar mij uit. De rode lijn van Hooglied. In het Hebreeuws is dat dodili ve'anilo. Mag u wel vergeten, maar het is ook heel mooi om het te onthouden. Dodili ve'anilo. En laten we nou met laatste betekenen. Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. Wat betekent het dat je van hem bent? We hebben net gezegd, wij geloven dat we verbonden zijn met de Heer Jezus, met de Heere God. Nou, wat betekent dat dan praktisch? Wat betekent het dat u van de Heere God bent, gekocht en betaald bent door zijn bloed? Wat betekent dat? Ik moet hier 5 seconden wachten, want u moet even nadenken. Ik ben het gaan opzoeken door de Bijbel heen om wat antwoorden te geven. En Ik raakte steeds meer onder de indruk van hoe groot het is. Allereerst betekent het, het is iets exclusiefs. Ik ben van hem, dat wil zeggen dat ik van niemand en niks anders ben. Ik ben van hem. En het bijzondere is dat er dan ook niks tussen hem en u kan komen. Geen zorgen, geen moeite, geen pijn, geen verdriet, geen dood. Geen zorgen, geen ellende, Romeinen 8, vers 38. Niets kan u scheiden van de liefde van Christus. Er kan niks tussen komen. Geloof dat nou. Al ga je nou toch door zo'n moeilijke tijd heen, je bent zijn eigendom. Dat betekent dus ook, alles wat ik heb, is van hem. Ja, alles. Mijn kleding, mijn geld, mijn huis, mijn vrouw, mijn kinderen. Ze zijn van hem. Maar ook mijn zorgen, mijn moeite, mijn pijn of mijn verdriet. De Heer zegt, geef aan mij. Ik heb je gekocht en betaald. Ze zijn van mij. Dus hij wil daarin voorzien. In al die dingen. Voor je vrouw, voor je man. In je zorgen, in je moeite. Staat het Nieuwe Testament vol van wat de Heilige Geest wil doen in uw leven. Bijvoorbeeld één zinnetje. Als je aan wijsheid tekort schiet, bid erom en hij zal het geven om niet. De Heere God wil voorzien in alles wat je hebt, om dat ook goed mee om te gaan zoals hij dat wil. Het betekent ook dat, dat aan jou gevraagd wordt een totale overgave. Heer, ik ben van u, dan wil ik er ook voor u zijn. Wil ik ook mijn leven voor u inzetten. Nou, waarom heb ik dat in het Hebreeuws gedaan? Anilog betekent niet alleen ik ben van hem, maar je mag ook vertalen ik ben er voor hem. Dus Heer, ik wil u vertegenwoordigen als mijn God in deze wereld. Dan komen we bij het tweede stukje aan. Het tweede stukje is eigenlijk het eerste stuk van het vers. Dodili, mijn geliefde is van mij. Wat betekent dat, dat mijn geliefde van mij is? Wat betekent dat nou eigenlijk dat de Heere God zegt, maar ik heb mij aan jou verbonden. Mijn Heilige Geest in jou uitgestort. Wat betekent dat nou eigenlijk? Ik vond het prachtig jullie kennen wel de geschiedenis van Jacob. He, Jacob betekent hielenlichter, hij was altijd bezig met schrapen. Hij wilde zo snel mogelijk het eerstgeboorterecht, weet je niet, dat jatte hij dan maar. En als het ging om de zegen, nou dan bedroog hij zijn vader, want hij wilde die grootste zegen. En dat gaat eigenlijk zo door. En dan moet hij vluchten, u weet wel, dan komt hij op een steen te liggen. En dan komt er 's nachts een ladder uit de hemel. En wat zegt de Heer dan? Ik ben met je en ik zal je weer terugbrengen naar dit land, want dit land geef ik aan jou. En ik zal voor jou zorgen en ik zal jou zegenen. En wat is het antwoord van Jacob? Eerst zien en dan geloven. En dan komt hij terug bij het beloofde land. Dan is er een klein riviertje, een minuscuul klein riviertje. Ik weet niet of u hem wel eens gezien hebt, de Jabok. Als je tuft, tuf je zo aan de overkant. Maar het was wel een rivier met een hele grote betekenis. Het was een grens die Jacob over moest. En toen vocht hij met de Heere. En weet u nog wat er dan gebeurt? Hè? Hij overmocht en dan zegt de Heere God, laat met mij gaan. En dan zegt hij, ik zal je niet laten gaan voordat u me gezegend hebt. En dan zegent de Heere Jacob. En dan zegt Jacob, geef mij toch uw naam, zeg toch hoe u heet. En dan zegt de Heere, moet ik jou vertellen hoe ik heet? En dan moest ik over nadenken. En dat heeft hier alles mee te maken hoor. Want dan lees je in hoofdstuk 32 is dat denk ik. Ja, nee, 33 vers 20, daar staat er. Hij richtte daar een altaar aan en gaf het de naam, de God van Israël is God. En ik dacht altijd van het volk Israël, de God van het volk Israël. Maar dat is niet zo, want Jacob had een nieuwe naam gekregen. En dat was Israël. En Jacob zegt hier, Heer, u bent mijn God, u bent mijn God. De God van Israël, van mij, die is God. Die zal ik dienen. En dat is een groot verschil met leven daarvoor. Want dan wordt het een zegenende man. Die Jacob, die schrapen, wordt ineens een gever. Iemand die zegent, zelfs de farao zegent die nog. Nu, dat is het grote verschil tussen dat je zegt, ja, ik geloof wel dat God bestaat. En dat je zegt, Heer, u bent mijn God. U bent mijn God. U bent mijn God. Ik vind het zo mooi hoe Paulus dat beschrijft. Hè? Dat hij zegt later 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en die zich voor mij heeft overgegeven. Dat is een beetje Nieuwe Testamentische taal, wat we graag horen. Want de Heer Jezus is zijn verlosser. God is zijn God. En dus leeft hij niet meer zijn eigen leven. Maar hij gaat nu leven zoals de Heer hem wil dat hij leeft. Dodi Lee. Ik heb u al gezegd, het betekent niet alleen God is er van mij, hè? Mijn geliefde is van mij, maar het betekent ook mijn geliefde is er voor mij. God is er voor u. En dat vond ik eigenlijk het allermooist. Ja, het is allemaal mooi. Tenminste, ik hoop dat u het ook mooi vindt. Maar hier gaat het om de hartenzaak. Als de Heer er voor u is en hij is uw God, dan betekent dat zijn liefde uw liefde is. Het staat u ter beschikking. Dat zijn majesteit uw majesteit mag zijn. Dat zijn geduld uw geduld mag zijn. Dat zijn langmoedigheid uw langmoedigheid mag zijn. Dat zijn barmhartigheid uw barmhartigheid mag zijn. U bent dus verbonden aan een onuitsprekelijke grote bron. Weet u nog, we zijn begonnen, heel kort hoor, we zijn begonnen met Henoch wandelen met God en hij was niet meer. Toen zijn we gaan kijken, wat betekent het om te wandelen met God? Toen kwamen we bij de boom uit van Psalm 1. En daarna geworteld en gegrond in. En zo hebben we een lijntje van getekend. En hier, vanmorgen wil ik dat lijntje ook afsluiten met dit. Met dit. Als je dan aangesloten bent op de bron. Laat je dan ook vullen vanuit die bron. En dan zegt de schrift, als dan dat fontein eenmaal open gaat, je bent verbonden aan die bron, dan ga je overlopen ervan. Dan ga je ervan overlopen. Ja. En hoe komt die verbinding dan tot stand? Heel bijzonder. Er staan teksten en dan zie je dat het is wijsheidsliteratuur, dat die beelden er zo mooi in staan. Er staat bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 vers 12, zolang de koning aan zijn ronde tafel zit, verspreidt mijn nardus zijn geur. Nou, in het begin dacht ik, wat is dit voor een rare zin? Totdat ik het in het Hebreeuws mocht lezen en in de Septuagint in het Grieks mocht lezen. En toen zegt Paulus precies hetzelfde. Want Paulus die zegt dat ik een geschreven brief ben van Christus. Mijn geur is de geur van Christus. Als de Heer maar verbonden is aan mijn tafel. Als ik maar verbonden ben aan zijn tafel. Als ik dus maar eet van zijn tafel, zijn voeding. Als ik dus maar tot me neem datgene wat de Heer mij geven wil. Hoe kom je daar nou aan? Ik moet een beetje inkorten, maar als u naar hoofdstuk 2 vanaf vers 10 leest, dan ziet u de winter is voorbij, Sulamit. De winter is voorbij. Het dode leven is voorbij. Het vruchteloze leven is voorbij. Want ik ben nou jouw bruidegom. Kom, gaan we samen de natuur in. Samen, één op één. Het heilige der heiligen, weet u nog? Hoeveel mensen mochten in het heilige der heiligen? 1. U mag gerust praten hoor. Maar hoeveel personen waren er in het heilige der heiligen? 2. Want de Heere God kwam daar ook. En vanaf het verzoendeksel sprak hij van hart tot hart met de hoge priester. Met Mozes. Wilt hij spreken met jou? En ik geloof dat jij een heilige der heiligen hebt in jouw huis. Jouw stille tijd. Tijd voor hem en jou samen. Dat is omdat die bruidegom met jou wil spreken van hart tot hart. Je hoeft geen hele Bijbel te lezen in één keer. Gewoon luisteren naar zijn stem. En ik geloof dat dit gebouw een gebouw is waarin u als gemeente een heilige der heiligen had. Samen de Heere loven. En samen je hart openen voor wie de Heer is die wil spreken tot je hart. Waar je gevuld mag worden met zijn liefde. Zodat je die liefde kan geven aan jouw broeder of zuster die in nood zit. Dat de Heere God jou wil vullen met zijn wijsheid. Zodat je hem die erin tekort schiet mag ondersteunen met de wijsheid die de Heere God jou hebt gegeven. Ik geloof dat God jou wil vullen om over te lopen naar die ander om je heen. De laatste preek mocht ik ook u voorhouden. Voor wie bid je nou werkelijk? Met wie ben je nou echt verbonden? Nou, ik geloof dat de katam, hij die zich wil verbinden, dat die verbinding door jou heen loopt naar je broeders en zusters om je heen. Dat maakt die gemeente één. Anders blijft het los zand. Dan zitten jullie allemaal op je eigen plekje. En dat is leuk. En we hebben het goed met elkaar. We zingen mooi. Jullie kunnen prachtig zingen. Prachtige muzikanten. Maar God komt niet tot zijn doel, want hij gaat buiten je hart om. En als die hart mag hebben, als je hart vult voor zijn liefde, voor zijn genade, zijn trouw, dan is het een bron en dan wordt het een fontein. En dat is nou precies wat hier met die Sulamit gebeurt. Want als de Heer aanklopt en ze heeft even geen tijd, dan zegt ze, joh, ik moet naar bed, zoek het even uit. En dan krijgt ze spijt. In Openbaring staat, zie ik, sta aan de deur en ik klop, weet u nog? Gewoon letterlijk vanuit het Hebreeuws vertaald. Sulamit had geen tijd. Maar dan krijgt ze spijt en dan gaat ze naar hem op zoek. En dan beschrijft ze haar bruidegom naar de mensen aan wie ze op zoek is. Dat is mijn bruidegom, ik ben op zoek naar mijn bruidegom. Een geweldige getuigenis voor de mensen. Want ze vertelt over haar allerliefste, haar allerkostbaarste bezit. De enige die haar werkelijk geluk kan maken. En haar mond stroomt ervan over. En ik hoop dat als u straks in dat nieuwe gebouw zit, dat u niet te herkennen bent aan dat gebouw. Want vele kerken zijn alleen maar te herkennen aan het gebouw. Maar dat u te herkennen bent aan wat de Heere God binnengeeft, maar wat naar buiten toe uit gaat stromen. Zijn liefde door u heen naar die wijk. Zijn genade door u heen naar die wijk. Allereerst naar elkaar, maar samen naar die wijk. Want de Heere God wil zich verbinden met elk mens. Elk mens. En persoonlijk heb ik gebeden voor u dat u in een wijk terecht gaat komen. En dat die wijk mag overlopen van Gods liefde voor hen. Want daartoe zijn we geroepen hoor. We zijn nergens anders voor geroepen dan hem te vertegenwoordigen in dit leven. Zoals de bruid de bruidegom vertegenwoordigt. Tot de dag dat hij haar tot zich neemt. En je ten volle verenigd mag zijn. En oh, wat is dat verlangen van die bruid naar haar bruidegom. Naar dat geweldige moment dat je eindelijk samen één bent in het prachtige huis wat hij voor je gebouwd heeft. Kan je het nog herinneren, broeders en zusters, toen je ging trouwen? Waar keek je er naar uit? Tenminste, ik wel. Vul je hart met hem. Ik heb wat teksten overgeslagen, maar die vindt u wel in de PowerPoint. Ten slotte, in haar bruidegom wordt de bruid compleet. Nee, dat was nog niet ten slotte. Er komt nog een puntje. In haar bruidegom wordt de bruid dus compleet, volmaakt. De kala, de bruid. Ik heb willen bewijzen door de schrift heen, het spijt me, maar zo steek ik in elkaar, dat dit niet de woorden van Jan Boelauer zijn, want daar heb u niks aan hoor. Ik ben net als u op zoek naar de Heer en ik wil hem zoeken en vinden. En toen kwam ik een tekst tegen. Het gaat immers om, in haar bruidegom wordt de bruid volmaakt. Toen kwam ik Colossense 2 vers 10 tegen. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. U bent volmaakt. In uw bruidegom, in hem. En de Heer Jezus die zegt, wees u dan ook volmaakt, zoals uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. Wees dan volmaakt, vertegenwoordig hem erin. En juist omdat de Heer Jezus ons deelgenoot maakt van Hem, van Zijn volmaaktheid, zijn we in staat om onszelf in dienst te stellen van Hem. De Heere schenkt overvloedig. Ik keek terug in mijn leventje een keer samen met Via. Ik weet nog, ik was 23. Mijn laatste vriend ging trouwen en dan voel je je een beetje eenzaam. Ik denk, nou, er wordt niks jou. Er wordt een leven vol eenzaamheid, want die jongens zijn getrouwd en dan daar. En eigenlijk, ik heb toen gebeden, ik weet het nog goed, van Heer, als zou ik alleen blijven, wilt u me dan helpen dat ik er nu genoeg heb? En nu ben ik 40 jaar verder, 63. Oud, hè? En dan kijk je terug en dan zeg je, wat heeft de Heer rijk gezegend. Als ik dat toen geweten had, dan had ik niet zoveel tranen gelaten om het alleen zijn. Hè? Wat heeft de Heer rijk gezegend. Kijk eens terug in de afgelopen 10 jaar dat u hier in het gebouw zat. Welke zegening heeft de Heer u gegeven. En ik zal u zeggen, het wordt alleen maar mooier. Ook in het nieuwe gebouw. En het wordt volmaakt straks in het Vaderhuis. En daar heb ik tekst op uitgezocht. En God is bij machten. Oh ja, even inleiding om die tekst. Er is één tekst waarin 7 keer staat wat de Heere God volmaakt aan u geeft. En dat is de tekst uit 2 Korinther 9 vers 8. Goed onthouden, hang hem boven je bed. Of daar waar je piekert. Daar staat namelijk, en God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten, te alle tijden, van alles genoegzaam of voorzien, in alle goed werk, overvloedig mag zijn. Nou, wil je het nog compacter? En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten, te alle tijden, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk, overvloedig moogt zijn. En hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Weet u, professor Dr. Ter Horst, misschien kennen sommigen hem wel, het is een pedagoog, een christenpedagoog, die schrijft over het huwelijk en over hoe je je kinderen op moet voeden en zo. En dan haalt hij ook Hooglied aan en doet hij een notendop. En dat raakte me zo. Ik hoop dat u het ergens in uw hart een plekje kan geven. Daar zegt hij, als het gaat om bruid, bruidegom, dan betrekt hij dat op zijn eigen vrouw. En dan zegt hij, ik ben je door God gegeven. Je bent door God gegeven. Ik heb je gevonden. Maar ik blijf je zoeken. Want als je mekaars hart niet blijft zoeken, dat telt ook voor het gewone huwelijk, dan is het alsof de brandstof uit de haard wordt gehaald en dan dooft het vlammetje. Je moet elkaar blijven zoeken. En in het zoeken in de Heer, daar is het, in het zoeken in die bron, dan wil de Heer voorzien. Dan gaat hij voorzien. Als je niet zoekt, dan vind je niet ook. Wist ik al, zag u, want het staat in het Oude, in het Nieuwe Testament ook. Wie zoekt, die zal vinden. Zoeken, het hart van God zoeken. Het hart van je man zoeken, van je vrouw zoeken. Het hart van je kinderen zoeken. Die verbondenheid zoeken. En dan komt er wat op gang. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook niet met hem alle dingen schenken? En dan komen de teksten. Vereer de Heere dan met uw bezit. Ik dacht altijd, dat is geld. Toch? Zo'n tekst waar Dagobert Duk omheen leest, want die houden je er niet van. Maar wat kernachtig is voor Gods kinderen, is dat ze gevend zijn. Er staat hier namelijk niet geld. Vereer de Heere met je bezit. Dat wat je bezit, wat God je gegeven heeft. Als de tempel wordt gebouwd, dan is er, en u moet dat maar eens nalezen, kolossale hoeveelheden goud, zilver, edelgesteente en weet ik wat. En dan ligt het allemaal klaar voor de bouw van de tempel, het huis van God. En dan zegt Salomo, Heer, we hebben dat alles uit uw handen ontvangen. Alles. En nog veel meer, want u geeft overvloedig. En we leggen dat wat we van u hebben gekregen weer terug in uw hand. Dat is alles wat we doen. Want uit jezelf kan je niks geven. Je hebt alles gekregen, zelfs je leven, je adem. Wat je van God hebt ontvangen, deel daar dan van uit. Denk eraan, iemand die weinig zaait, zal ook weinig oogsten. Maar iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten. Iedereen moet het voor zichzelf het besluit nemen hoeveel hij geven zal. Hier gaat het trouwens wel om geld. Je moet van harte geven, niet omdat het verplicht is. Want God houdt van mensen die met vreugde geven. God heeft de macht om jullie al het goede te schenken. Hij kan jullie alles geven wat je nodig hebt. Zelfs zoveel meer, dat jullie altijd meer dan genoeg hebben en genoeg overhouden om aan andere mensen te geven. Mooi, hè? Nieuwe Testament, 2 Korinthe 9, vers 6 tot 8. Nog een paar teksten. Wees goed voor anderen en deel uw bezitten, gaat het weer, met hen. Want dat zijn offers die God waardeert. Als je zo datgene wat je van de Heer ontvangen hebt, wil delen met de ander, dan is het datgene waar God zich over verheugt, wat hij waardeert. U kent allemaal de tekst wel uit Johannes 3, vers 16. Even repeteren. Want? Nou, dan moeten we even opnieuw doen. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Het kern van God is een gevend God. Hij geeft zijn zoon voor u, zodat u mag ontvangen wat hij heeft. Hij geeft wat hij heeft. En u mag het ontvangen in Christus, uw heiland, uw Heer. Ik vond nog één tekst. Dan mag ik tenslotte zeggen. Geef als je heiland, heb ik er boven staan. 2 Korinthe 8, vers 9. 2 Korinthe 8 is sowieso prachtig. U hebt toch de genade van onze Heer Jezus leren kennen? Toch? Hoewel hij rijk was, werd hij arm ter wille van u. Opdat hij, door arm te zijn, u rijk zou maken. Wat heeft dit met de verhuizing te maken? Ik denk dat het goed is te weten dat de Heere God u hier veel hebt gegeven aan zegeningen. Het is goed dat u tegen... Dat u ook weet dat wat nieuwe gebouw waar u naartoe gaat, dat de Heere God doorgaat met zijn zegeningen. Dat het nieuw heilig der heiligen mag zijn. Het huisgezin zal gaan groeien, denken we, met elkaar. Bidden we ook voor. Maar het allerbelangrijkste is, dat waar je ook bent, broeders en zusters, dat we verbonden zijn met de Heere, dat hij je mag geven, dat wat hij vindt dat je nodig heeft, om te delen met elkaar. En samen met de wijk waar je straks in mag wonen. Zodat iedereen kan zien. Mijn geliefde is van mij. En ik vertegenwoordig hem in mijn leven. Zolang ik leef. Heer Jezus, u bent door God aan mij gegeven. Ik heb u gevonden. Maar samen zullen we u blijven zoeken. Samen zullen we u blijven dienen. Tot lof en eer van uw heilige naam. Amen. Mag ik me jullie danken? Heer, Hooglied is zo mooi. Het is zo goed om eens stil te staan bij het feit wat u schenken wil. En ik moet u ook zeggen dat toen ik het gelezen had en het begon te begrijpen, want er zijn nog best veel vragen over, dat ik dacht, Heer, wat heb ik van u ontvangen? Is het mijn leven zo dat ik werkelijk verlang naar u? Om te ontvangen wat u hebt. Om in bezit te nemen aan wat u aan mij geeft. En dat wil ik toch meegeven in dit gebed. Broeders en zusters, denk er eens aan. Als we dan gaan verhuizen, Heer, naar dat nieuwe gebouw. Dan wil u bidden, Heer, wilt u dat gebouw vullen met uw heerlijkheid, zoals u de tempel vulde met uw heerlijkheid. Maar Heer, wilt u ook mij vullen? Wilt u uw kinderen vullen? Want zij zijn uw gemeente, niet dat gebouw. Wilt u uw gemeente vullen met uw liefde, met uw genade, met uw trouw? En dat vanuit dat gebouw, vanuit de gemeente, Heer Jezus, er velen mogen zijn die straks zullen zeggen: Jezus, u bent mij gegeven. Ik heb u mede door deze gemeente gevonden. En met de gemeente zal ik u blijven zoeken, zal ik u blijven dienen. Heer, dat het vrucht mag dragen tot uw lof en tot uw eer. Maar het begin in mijn hart. En mijn hart geef ik aan u. En ik verlang, o Heer, dat u haar vult met dat wat u denkt dat ik nodig heb. Om u te dienen. Om de gemeente te dienen. Om mensen tot u te brengen. Halleluja. Amen. Ik ben me bewust dat je spreekt over het huwelijk. Dat er ook zijn die misschien wel naar verlangd hebben, maar nooit het huwelijk hebben gekregen. Of waarbij het zo anders liep als dat gehoopt. En ik hoop dat het u toch tot troost mag zijn. Dat de Heer ook uw bruidegom wil zijn. En jongelui, jullie zijn op zoek. En vroeg of laat krijg je het verlangen om iemand naast je te hebben staan. De Heer zal voorzien. Maak je daar geen zorgen om. En papa's en mama's, als je straks thuis bent, kijk elkaar eens in de ogen en zeg dan ook eens: ik heb je door God gegeven. Je bent door God gegeven. Ik heb je gevonden en ik zal je blijven zoeken. Heer onze God, zo gaan we van hier. We hebben u ontvangen. We hebben u gevonden. En we blijven u zoeken. Want u bent onze geliefde. En wij zijn van u. We hebben u nodig, Heer, in de komende week. En zo bidden we elkaar uw zegen toe. De Heere wil u zegenen. De Heere wil u beschermen. De Heere wil u leiden op alle wegen. De Heere wil u omgeven in alle omstandigheden. De Heere zal u dragen. En de Heere zal u uiteindelijk tot zich nemen in zijn heerlijkheid. Ga onder zijn zegen. Halleluja. Amen.